NPO Radio 4. Muziekactualiteiten bij de NTR.
Podium.
Dit is Podium met Hans Hafmans.
Goedemiddag, welkom bij Podium, gewoon vanuit de studio. Nou, niet gewoon vanuit de studio, ja, eigenlijk ook weer wel. Van harte welkom allemaal in het muziekcentrum van de Omroep in Hilversum, de thuisbasis van het Radio Philharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor. De ensembles die het hart vormen van de concertseries van Radio 4. Vrijdagconcert, zondagochtendconcert en de NTR zaterdagmatinée. We zitten op een heel bijzondere historische plek. Studio 2, voor oudere luisteraars bekend als Vara Studio en de oudste radiostudio van Nederland. De studio is volledig gerestaureerd en onlangs heropend, opnieuw in gebruik genomen als opnamestudio en vandaag dus als live uitzendinglocatie in het hartje Hilversum. We zijn even weg bij het Mediapark. We zitten op de geboortegrond van Hilversum Mediastad. We blikken vooruit de komende paar uur op de concertseries van de publieke omroep van Radio 4. En we hebben natuurlijk heel veel live muziek, want we zijn nu op de thuisbasis van het Radio Philharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor. Dus er zal gezongen worden en er zal gespeeld worden en daar zijn we blij mee. Als eerste het Radio Blazers Ensemble. Hans Wolters, Yvonne Wolters, hobo, Sergio Hamerslag en Esther Misbeek, klarinet. Jos Lammersen en Hajime Konoe, fagot. En Annelies van Nuffelen en Twan Martens horen. Dit is deel 1 van die feestelijke serenade in Eschoot, Kuchel 375 van Mozart.
Thank you.
Dankjewel. Dankjewel Radio Blazers Ensemble voor het eerste deel deze serenade Kuchel 375 van Wolfgang Amadeus Mozart. Hans Wolters, Yvonne Wolters Hobo, Sergio Hamerslag, Esther Misbeek klarinet, Jos Lammersen en Hajime Konoe Fagot en Annelies van Nuffelen en Twan Martens horen prominente leden van het Radio Philharmonisch Orkest. U hoort ze weer aanstaande zaterdag tijdens het begin van het nieuwe seizoen NTR Zaterdag Matinee. Uitzending begint om 1 uur, concert begint om 1:30. I due Foscari van Giuseppe Verdi. Een opera over donker en licht en natuurlijk over liefde en jaloezie, anders zou het geen opera zijn. Rogier Hageman is manager bedrijfsvoering van Muziekcentrum van de Omroep, is al 10 jaar lang elke dag in het pand te vinden. Rogier, we zitten hier in die oude Studio 2. Beschrijf eens wat je nu ziet.
Nou, wat we nu zien is natuurlijk de eerste radiostudio van Nederland. Afgelopen vrijdag heropend door burgemeester Broertjes hier. Wat het bijzondere eraan is dat de VARA toen als eerste omroep eigenlijk een studio heeft laten bouwen die voldeed aan allerlei akoestische eisen voor de radio. Dus ze hadden een studio nodig waar muziek gemaakt kon worden, zoals we net gehoord hebben. Maar waar ze de akoestiek ook konden aanpassen aan gesproken woord. Of een wat populairder ensemble, de Ramblers, speelde hier ook.
Dus wat we nu zien aan de zijkanten zijn allemaal panelen, het lijken wel schaakborden, die kunnen uitgeklapt worden, waardoor de akoestiek verandert.
Die kun je openzetten en als je die openzet, dan wordt de akoestiek van de studio nog droger. Dus er is nog minder nagalm en dat was dus belangrijk voor... als je met een groot orkest hier speelde, niet zo groot als het natuurlijk nu, het Radio Philharmonisch Orkest, maar er werd gespeeld met het VARA-orkest, dat bestond nog uit 50, 60 man. En dan,
die zaten hier?
Die zaten hier, dat paste net.
Ja. Het Muziekcentrum van de Omroep is een heel groot gebouw dat hier eigenlijk vlak achter ons staat, want dit is een onderdeel geweest van een villa, hè? Een studio die naast de villa gebouwd werd.
Ja, de VARA is in 1929, toen ze net 4 jaar bestonden, hebben ze hier een villa betrokken aan de Heuvelaan. En bleek al heel snel eigenlijk omdat ze steeds meer zendtijd kregen en ook geen eigen ruimte hadden om een orkest te laten spelen, dat er behoefte was aan een eigen studio. Dus ze hebben deze aan die villa vast gebouwd. En in de loop der jaren daarna hebben ze steeds meer studio's laten bouwen. Eigenlijk.
Een gevoel van Jugendstil van Art Deco bekruipt mij, klopt dat?
Ja, de architecten, dat voor een oorsprong vooral meubelmakers, als ik het goed begrepen heb, zijn afkomstig uit de Amsterdamse school. Maar het gebouw, ik ben geen architectuurhistoricus, maar het gebouw zit voor mij net in een soort omslagpunt naar een soort wat nieuwere zakelijkheid. En dat zie je vooral aan de buitenkant. Hier binnen oogst het toch vooral jaren 30.
Met degelijk handwerk, hè?
Alles met de hand gedaan.
Ja. Het is een soort zadeldak wat we boven ons hebben.
Ja, en dubbel geknikt.
Dubbel geknikt.
Ja.
Dankjewel. En hoe hoog is dit? 1 meter of 8, 9?
Ik denk 10 meter hoog.
Ja.
En ook daar is dus rekening gehouden met akoestiek. Dus men heeft toen uitgebreid onderzoek gedaan, ook in Berlijn geweest en bij de BBC geweest, om te kijken, hoe kun je nou zo goed mogelijk een radiostudio ontwerpen.
Het ziet er nu echt weer prachtig uit. Zo heeft het er dus uitgezien in...
In 1932 is het zo geopend.
Hoe zag het er een paar jaar geleden uit voor de renovatie? Dat wil je geloof ik niet weten, hè?
Er staat een foto hier in de gang. Maar goed, daar hebben de luisteraars niet zoveel aan. Maar wat we eigenlijk aantroffen was dat alles was dichtgetimmerd. Dus overal zaten gipsen platen voor. Het balkon waar vroeger het publiek kon komen kijken naar de radio-uitzending, dat was ook helemaal dichtgetimmerd. Er hing een verlaagd plafond in. Dus het was echt een totaal andere studio. Het was eigenlijk een beetje een veredelde bezemkast geworden en werd gebruikt als opslagruimte. Het is een tijdje in gebruik geweest als slagwerkstudio. En het had eigenlijk niet de grandeur, is misschien een beetje een groot woord, maar toch wel, nu, dit is wel een historische grond.
Nou, het heeft wel allure, vind ik.
Ja, ja.
En als je nu het balkonnetje boven kijkt, hier boven die mooie houtversieringen, zie je het balkon en daarboven zie je het trapgat, de wenteltrap, naar die... Dat is de landmark van het MCO, die hele mooie nieuwe zakelijkheid toren, een beetje Bauhaus-toren.
Ja, precies. Ja. De toren die ook vooral een esthetische functie had. Dus er zat een schoorsteen in, maar goed, voor een schoorsteen hoeft het niet zo hoog te zijn natuurlijk. Er heeft een paar maanden een carillon ingehangen, maar die was zo vals dat ze hem snel hebben weggehaald.
Je zou zeggen, het zal wel de plek geweest zijn voor de stadsomroeper van dienst. Die dan 's morgens daar het nieuws brulde vanaf die toren. Dat is ook niet zo dus.
Nee.
Rogier Hageman, geniet van de nieuwe studio, die ook weer als studio gebruikt gaat worden.
Ja, er worden hier ook weer concerten gegeven en opnames en radio-uitzendingen zoals nu.
Zoals vandaag.
Ja.
Ja, leuk. Wima Jeger is wethouder van onder andere cultuur en mediazaken van Hilversum. Welkom, we zitten hier op De geboorteplek van Mediastad Hilversum, hè?
Ja, zo is dat.
Dichter bij de wieg kun je niet komen.
Dichter bij de wieg kun je niet komen. En als je dan wethouder van media bent, dan geeft dat ook wel een buitengewoon bijzondere klank, zal ik maar zeggen. En een bijzondere kijk op dit gebouw. Het is eigenlijk een parel die verborgen zat, zal ik maar zeggen. En waarvan we de laatste 2-3 jaar proberen om die echt zo snel mogelijk open te krijgen. Enerzijds door te zorgen dat ook de concerten, en we hebben hier fantastische muzici binnen huis, in huis, dat de concerten die zij geven, dat die publiekelijk toegankelijk zijn, dat we hier ook veel meer publieke concerten geven en dat het publiek hier ook daadwerkelijk komt. Het is heel gek dat we zoiets moois in deze stad hebben. En ik ben ervan overtuigd dat als je 3 jaar geleden een enquête had gehouden onder de Hilversummers, weet u eigenlijk wel welke orkesten u in uw stad heeft, dan had iedereen gezegd, ja, er zit misschien wel een amateurvereniging of iets. Maar dat het Radio Philharmonisch hier iedere dag aanwezig is, concerten geeft, dat we het Groot Omroepkoor hebben, dat we het Metropoolorkest hebben, dat dat allemaal hier zit, dat is prachtig. En we proberen daar steeds meer van te kunnen genieten, ook voor inwoners en de regio die dat kunnen bezoeken.
Dan moet je me toch eens wat uitleggen, want ik heb hier in mijn begintijd als omroepertje van dienst, begin jaren 90, nog in de eindcontrolekamers van de VARA gewerkt, de ECK's, wat het heette. Die zitten hier aan de andere kant van het gebouw. Die zijn ontmanteld, het zijn geen eindcontrolekamers meer. Idem dito bij de AVRO, ik heb bij de KRO gezeten, bij de NCFV gewerkt. Van die gebouwen en van die studio's is niets meer over.
Nee, dat klopt. In het AVRO-gebouw overigens zitten nog wel een aantal studio's. Dus als we daar heel hard ons best voor doen wat we proberen, dan zou je daar nog wel het een en ander aan goed aan kunnen herstellen.
Maar die zijn niet van Hilversum?
Die zijn niet van Hilversum, nee. Die zijn van de omroepen. En de omroepen hebben natuurlijk toch ook in de drang naar modernisering op een gegeven moment en ook efficiëntie. En laten we heel eerlijk zijn, de publieke omroepen hebben natuurlijk ook een heleboel jaren niet erg makkelijk gehad als het ging om de ondersteuning die vanuit het Rijk kwam en die bij die taak hoorde. Heeft men in die efficiëntieslag natuurlijk toch gezocht naar nieuwe huisvesting. En dat betekent dat we hier in Hilversum een aantal gebouwen hebben die allemaal monumentaal zijn. Ook allemaal rijksmonumenten zijn.
En deze ook.
Deze ook. Ja. Echt prachtig uitzien. Dus de stad heel erg veel gegeven hebben. En de stad, maar ik denk ook de omroepen, hebben denk ik de zware en dure plicht om te zorgen dat we dat ook voor de toekomst heel erg mooi en goed behouden.
Nou, het recente verleden is een afbraakverleden. Als ik het niet alleen die studio's, maar ook hier vlak achter ons zat een muziekbibliotheek van de omroep, van het MCO. Die verdwenen is.
Nee, hij is nog niet verdwenen. Hij is nog niet verdwenen. Dat denken we wel, maar hij ligt hier in de kelder. Het is een muziekbibliotheek die volgens mij, maar we moeten het nog echt helemaal meten, ongeveer de grootste muziekbibliotheek van heel Europa is. De kelder is dicht, zal ik maar zeggen. Natuurlijk kan het Radio Philharmonisch erin. Maar in die muziekbibliotheek liggen een ongelooflijke hoeveelheid, een schat. We noemen het hier ook de muziekschatten. Een schat aan stukken, aan partituren. Eigenlijk alles wat die omroepgeschiedenis heeft, zowel voor radio als voor televisie. En wat daarvoor gecomponeerd is, ligt beneden in origineel in de kelder van het MCO. Maar ook, laat ik maar zeggen, originele partituren die door, ik noem maar wat, Hans Eisler gemaakt zijn, liggen hier beneden. Wij vinden het heel erg belangrijk vanuit Hilversum dat we die ontsluiten. En niet alleen van het collectieoogpunt en niet alleen omdat het prachtig is wat daar ligt en niet alleen vanwege het belang van die collectie voor het verleden, maar juist ook voor de toekomst. Want het zou prachtig zijn als je die collectie kan digitaliseren, kan openstellen voor het algemene publiek, zodat iedereen bij wijze van spreken via internet dat op kan halen, kan kijken wat, ik noem maar wat, Jaap van Zweden of Edo de Waard voor aantekeningen maakte in willekeurig welk moment.
Hoor ik je zeggen dat de bibliotheek weer open gaat?
De bibliotheek moet weer open. Wij zetten daar als Hilversum zwaar op in. Ik heb daar nog wel de minister voor nodig en ook de staatssecretaris. Als we de hulp van hen krijgen, dan gaat dat zeker lukken.
Wanneer gaat het gebeuren?
We gaan in de loop van deze maand gaan we nog een ultieme poging doen om de minister en de staatssecretaris ertoe te brengen om dit jaar dat besluit te nemen. En dan willen we vanaf 1 januari aan de gang gaan. Het is een monsterlijk werk om het allemaal te digitaliseren, maar het is heel erg de moeite waard.
Ik ben blij dat we hier zitten en dat we nu al goed nieuws hebben ook in deze oude Studio 2. Wiemar Jeger, dankjewel voor het goede nieuws.
Mag ik nog één oproep doen?
Ja?
Muziekbibliotheek@hilversum.nl. Iedereen die ideeën heeft wat je met die muziekbibliotheek kan doen, of die steun wil geven aan het idee om dit weer te ontsluiten, muziekbibliotheek@hilversum.nl. Ik hoor heel graag de commentaar.
Zet hem op en dankjewel. Wiemar Jeger. Het is 4:30, podium in de oude Studio 2, gerestaureerd in het muziekcentrum van de Omroep. We hebben blazerswerk gehoord van Mozart, leden van het Radio Philharmonisch Orkest. Nu een lid van het Groot Omroepkoor, heeft onlangs een vaste aanstelling gekregen bij het Groot Omroepkoor. Helene Meijer, sopraan, met aan de piano Ben Martin Weyand, met Padre Germani uit Idomeneo van Wolfgang Amadeus Mozart.
Oh,
Padre Germani Addio uit Idomeneo van Wolfgang Amadeus Mozart. Helene Meijer, sopraan. Ben Martin Weijand, piano. Gefeliciteerd, Helene, met je aanstelling bij het Grote Omroepkoor. Leuk. Sebastian van Eck, help even. Nu Radio Philharmonisch Orkest, cellist. Daarvoor Radio Kamer Philharmonie. Daarvoor Radio Kamer Orkest.
Nee, Radio Symfonie Orkest.
Radio Symfonie Orkest.
En daarvoor Omroeporkest. Vier orkesten. En daarvoor, 50 jaar geleden, was ik hier al regelmatig gast in huis als lid van de muzikantenclub onder leiding van Lo van der Werf.
Hoe oud was je toen?
Toen was ik 10, dus ik kwam 50 jaar in dit gebouw.
Je hebt een heel stuk historie meegemaakt van deze oude Studio 2. Ja. Hoe zag die er toen uit? Weet je dat nog?
Nou, ik was net even echt ontroerd. Ik weet nog dat ik een jongetje was van een jaar of 13, 14. Toen had een vriend van mijn vader gezegd, een van de blazers van het Promenadeorkest, je moet eens komen kijken. In de studio repeteren we vanmiddag met het Radio Blazers Ensemble. En er is een hele jonge dirigent. En dat was Hans Vonk. En hij zei, dan moet je echt eens komen kijken.
Jongen.
En dat was in deze studio. Ik kan me nog een heel bruin ruimte herinneren. Maar dat was ongetwijfeld hier. En nou ja, 10 jaar geleden heb ik in dit gebouw ook de laatste opnames van Hans Vonk meegemaakt, meegespeeld zelf. Dus voor mijzelf ligt hier ook natuurlijk wel heel veel geschiedenis.
Nou, kan me voorstellen. En emotie.
Nou.
We hadden het net over dat VARA amusementsorkest dat hier gespeeld heeft. Die werd van alles en nog wat vanwege die uitschuifbare panelen. Hier kun je dus ook hoorspelen opnemen. Je kunt die gesproken woord heel met recht opnemen. Ja. Er heeft hier ook veel klassieke muziek geklonken dus. Vanaf de begintijd al.
Ja, ik ben oud, maar nog niet zo oud. Dus dat heb ik zelf minder meegemaakt. Ik weet nog dat ik hier kwam. De muzikantenclub was in Studio 5 en 7, dat zijn wat kleinere studio's in dit prachtige gebouw. Toen heb ik wel Studio 1 zien bouwen. Dat was een ongelooflijk indrukwekkende kuil op een gegeven ogenblik. En ik kan me uit die tijd nog wel herinneren dat hier dus buitengewoon indrukwekkende concertavonden waren, Promenos. Dat was echt iets uit de 60, 70 jaar. Er was zo'n heel gebouw, werd gevuld door allerlei verschillende soorten muziek, klassiek, ook in deze studio inderdaad, maar ook jazz en Indiaanse muziek. Dat waren ongelooflijke avonden die door heel Europa werden uitgezonden.
Wat nu al lang een trend geworden is, dat was toen een trendsetter, de Promenos concerten.
Ja, ja.
Want een studiogebouw met zoveel mogelijkheden als een festivalavond ging dat over heel Europa. Ja. Dat was enorm, toch?
Ja, dat was ongelooflijk. En ik vind, daarnet hoorde ik de wethouder zeggen, een jaar of 3 geleden wist niemand in Hilversum wat er hier aan schat verborgen lag. Dat klopt misschien, maar daarvoor, in de tijd waar ik het nu over had, wist iedereen in Europa wat er hier in Hilversum te beleven was. En het was echt een centrum, hè? Dat hoor je nog steeds in het buitenland. Hilversum, dat is iets, een woord waar met ongelooflijk respect over gesproken wordt. En ik vind, zoals het gebouw nu wordt, is het voor ons, ook als muziekbedrijf, als orkest en koor, een ongelooflijke uitdaging om dat opnieuw weer te gaan invullen.
Nou, en als de muziekbibliotheek weer open gaat, dan wordt het nog eens echt een feest hier.
Precies.
Toch? Ik las een studie over Béla Bartók en kwam erachter dat hij hier geweest is eind jaren 30.
Ja, klopt. Bartók is 5 of 6 keer in Hilversum geweest. Hij was heel goed bevriend met onze stadsarchitect Dudok.
Aha.
En dat heeft dus onder andere een aantal opnames, historische opnames ook opgeleverd. Hè, als je dus echt gaat zoeken in de...
Die zijn er nog?
Ja, opnames van Bartók die zijn eigen werken speelt, dan zijn die voor een groot deel in Hilversum opgenomen. En,
weet je dan ook in welke studio dat was?
Dat was niet hier, ja, anders had ik dat meteen gezegd. Dat was in de AVRO-studio.
Ja.
Maar dus inderdaad wel in Hilversum. En die vriendschap is ongelooflijk hecht geweest. En er is één grappig anekdotetje dat op een gegeven ogenblik Bartók bij Dudok thuis zijn pianostukken studeerde. En toen werd Dudok daar op een gegeven moment een beetje kriegelig van. En die zei, Herr Bartók, spielen Sie auch Brahms?
Nou, we houden postuum van beide. Hè?
Ja.
Dus die ruzie speelt niet meer tussen Dudok en Bartók. Twee absoluut grote helden. Nog even, we hadden wel heel veel orkesten en ensembles toen. Hè? Want als je het optelt, tel eens op. In die begintijd, we hadden...
Toen ik begon, dat was echt een beetje, denk ik, de hoogtij. Was dus Promenadeorkest en het Omroeporkest. Die zijn toen gefuseerd tot het Radio Symfonieorkest. Daarnaast had je al die tijd het Radio Kamerorkest. Een heel belangrijk orkest ook, hè, met name voor de eigen tijdse muziek. Er zijn ongelooflijk veel historische concerten en producties ook mee geweest. Toen is uiteindelijk ook zeg maar, dat Kamerorkest opgeheven of opgegaan samen met het Radio Symfonieorkest in de Radio Kamerfilharmonie. Ik moet er haast om lachen. Ik heb dus, denk ik, als enige muzikus ter wereld één proefspel gedaan en 4 banen gehad.
En nu zit je alweer een tijd in
het Radio Philharmonisch Orkest.
Dat ook bestaat sinds 1945,
ja.
Toch?
Ja.
En dan heb je het Groot Omroepkoor en het Metropoolorkest.
Precies.
Dus in de hoogtijdagen waren hier 7 ensembles.
Ja.
Ja.
Ja, ongelooflijk. Ja, er is hier dus ook wel heel veel verdriet geweest, hè, in huis. Hè. Ik heb hier inderdaad met Hans Vonk de laatste dagen van het Radio Symfonieorkest. Dat zal ik natuurlijk nooit vergeten. Maar toen, 8 jaar later, de laatste opnames en dagen met Frans Brugge hier met de Kamerfilharmonie waren natuurlijk ook heel emotioneel. En heel
ontroerend en geweldig ook de laatste concerten in het Concertgebouw.
Ongelooflijk, ja.
Maar nog even vooruitblikkend, Sebastian van Eck, dit komend seizoen, waar kijk je naar uit?
Nou, ik kijk vooral uit, dat klinkt misschien een beetje onartistiek, maar we hebben een nieuwe directeur en die brengt ongelooflijk elan binnen. En ik verheug me enorm op een samenwerking tussen omroep en muzici. En dat we samen dit prachtige huis op een inspirerende manier gaan invullen.
Dankjewel. Ik hoop dat je de komende jaren geen fusies en overstappen in andere orkesten hier in Hilversum mee hoeft te maken. Sebastian van Eyck, dankjewel.
Okay.
Wat wereldwijd gebeurt, dat gebeurt al heel lang bij het Radio Philharmonisch Orkest, gebeurt ook bij het Concertgebouworkest, dat je uit dat grote ensemble kamermuziekensembles kunt toveren, radioblazersensemble, allerlei andere kleine formaties. Nu zit er een strijkkwartet uit het Radio Philharmonisch Orkest klaar, het Carezza Quartet, Alexander van Tol en Dana Mihalescu, viool, Michiel Eekhoff, altviool en Anneke Janssen, cello. En zij brengen ons, welkom alle 4, Astor Piazzolla.
Thank you.
Chapeau. Het Carezza Quartet, leden van het Radio Philharmonisch Orkest, Alexander van Tol, Dana Mielescu, viool Michiel Eekhoff, altviool Anneke Janssen, cello uit het Tango Ballet van Astor Piazzolla. Het is 16:30, podium vanuit de oude, in voormalige glorie herstelde Studio 2, oude VARA-studio, nu sinds vorige week weer in gebruik genomen als radiostudio, prachtig gerenoveerd, gerestaureerd. Daar zitten we vandaag met live muziek, u merkt het, van leden van het Radio Philharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor. Lisinka de Vries is al 20 jaar lid van het koor. Lisinka, het is wel begonnen, geloof ik, weer het seizoen, hè?
Ja, voor jullie. We zitten er weer helemaal middenin.
Hoe ziet jouw dag er vandaag uit?
We hebben vanmorgen gerepeteerd aan I Due Foscari, Verdi. Dat wordt zaterdag uitgevoerd in de matinée. En vanavond de eerste uitvoering van tweede Mahler-symfonie met Daniele Gatti.
Het Koninklijk Concertgebouworkest, ja, onder leiding van Daniele Gatti. Dus schakelen tussen Verdi en Mahler.
Ja.
Maar jullie hebben meer te schakelen, want jullie komen net uit Prokofjev.
Ja.
Gergiev Festival?
Gergiev, twee grote stukken filmmuziek, hè? Alexander Nevsky en Ivan de Verschrikkelijke.
Radio 4 heeft het live uitgezonden vorige week donderdagavond. En dan zit je ook nog in nieuwe noten van Robin de Raaf.
Ja, die hebben we heel eventjes nu deze week aan de kant gelegd. Maar volgende week pakken we die weer op. Daar hebben we ook al aan gestudeerd.
Ik heb uit betrouwbare bron begrepen dat het niet makkelijk is.
Het is pittig.
En het gaat tijdens een vrijdagconcert binnenkort?
Ja, klopt.
Hoeveel uur per dag kun je zingen?
Ja, nou ja, we repeteren 4 uur ongeveer op een dag. En dan bereiden we thuis natuurlijk ook nog het een en het ander voor. En dat is wel ongeveer de limiet. Ja, dus een half uurtje, anderhalf uur thuis studeren en dan is het op.
Wat ga je nu doen? Het is nu 16:45.
Dan snel ik zo meteen naar Amsterdam. Dan hebben we om 7 uur nog een korte koorrepetitie onder leiding van onze koorleider Klaas Stok. En dan om 16:15 gaan we oversteen.
Met de tweede van Mahler. En Daniele Gatti, die met zijn Mahler-cyclus al, ook al was hij geen chef dirigent de afgelopen jaren, een enorme indruk heeft gemaakt in Amsterdam. Dus vanavond eerste concert.
Ja, klopt.
Dat is dan ook morgenavond, neem ik aan.
Ja.
En dat is dan ook zondagmiddag.
En vrijdagavond.
En wanneer heb je dan weekend?
Maandag. 1 dag.
1 dag. En dan volgende week gaan jullie weer, dan begin je met Robin de Raaf.
Ja, klopt.
Wauw zeg.
Ja.
Wat is er veranderd in het Grote Omroepkoor sinds 20 jaar geleden?
Ja, ik denk dat onze planning spannender geworden is. Die is veel voller geworden. We schakelen vlugger, denk ik, van het ene repertoire naar het andere. We leveren in kortere tijd gewoon meer concerten af. Dus het is allemaal een beetje opgeschroefd. Ja.
Kun je, ook al zit je in al die drukte van nu, Mahler vanavond en Verdi zaterdag, Foscari, vooruitblikken naar een concert waar je naar uitkijkt?
Ja, er zijn natuurlijk dit seizoen echt heel veel concerten waar we ons weer op verheugen. Een heel bijzonder concert of een bijzonder productie is wel in februari waar we het Fauré Requiem gaan uitvoeren. Dat doen we onder leiding van de vaste gastdirigent van het Radio Philharmonisch Orkest, James Gaffigan. Maar tussen de twee concerten op vrijdag en op zondag hebben we een heel speciaal meezingconcert. Dat is in Tivoli-Vredenburg. En dat wordt dan gedaan onder leiding van onze oude chef-dirigent Martin Wright.
Met het Requiem van Fauré.
Ja.
Hoe belangrijk is het dat je dat doet samen met amateurs?
Ja, dat is voor ons echt heel erg belangrijk. We zijn denk ik allemaal ooit als amateur-koorzanger begonnen. En we weten ook nog wel hoe dat voelde, die grote stukken voor het eerst zingen. Wij willen heel graag die verbinding met die mensen die voor hun hobby zingen.
Het is wel een koorland nog steeds, hè, Nederland?
Ontzettend.
Er wordt veel gezongen.
Ontzettend. En dat is echt heel erg fijn om daar verbinding mee te hebben met die mensen.
Het is een van de meest geliefde stukken uit het hele literatuur, hè?
Ja.
Het Requiem van Fauré.
Van Fauré.
Ja.
We hebben vorig jaar Brahms Requiem gedaan. Dat was voor de eerste keer. Daar zongen 1200 mensen met ons mee. Het was zo indrukwekkend, zo ontroerend.
Ja. Er is nog eentje waar ik naar uitkijk. Dat is die middag met de Amerikaan Eric Whittaker.
Ja.
Want die komt naar de zaterdagmatinee een hele middag met jullie. Eigen werk. Ik denk dat de zaal wel, dat we die wel 5 keer vol krijgen. Want Whittaker is wereldwijd een held. Als het gaat ook bij amateurkoren.
Ja.
Dat is echt wel zingbare muziek.
Ja, dat klopt. Dat is ook heel aantrekkelijk voor ons om te doen. Wij willen dus heel graag als het ware die eredivisie voor de koorzaal boemerang zijn. We hopen dat de amateurs dat ook als zodanig ervaren. En dat we ze hen inspireren. We begrijpen heel goed waarom koorzingen fijn is. We hebben er niet voor niks ons beroep van gemaakt. Dus ja, we vinden dat geweldig om dat met ze te delen. Ja.
Dat later, Whittaker en Fauré, maar vanavond Mahler en zaterdag Verdi. En tussendoor weer veel Mahler. Lizinka de Vries, dankjewel, veel inspiratie. En ik wens jullie een fantastisch tournee, hoe zeg je dat? Seizoen toe. Groot Omroepkoor.
Dankjewel. Dankjewel.
Nou, want het is bijna een tournee, zeg, als je zo snel moet schakelen van het een naar het ander. Lid van het Groot Omroepkoor, Charlotte Jansen, sopraan, met opnieuw Ben Martin Weijand aan de piano. Dit is een aria uit La Bohème van Giacomo Puccini. Prachtig. Addio senza cor. Zo goed zijn ze dus, die leden van het Groot Omroepkoor. Je kunt ze ook als solist het podium bieden. Dankjewel Charlotte Jansen, sopraan, en Ben Martin Weijand uit La Bohème van Giacomo Puccini. De oude Studio 2, daar zitten we. Die klinkt goed, hè? Het is best fijn muziceren, denk ik, hier. Toch? Dat vonden ze in 1932 ook al zo. Maar ja, de zaken zijn een beetje veranderd in de loop van de tijd. Het is opslag geweest voor slagwerkinstrumenten. Een van mijn jongens die heeft hier nog met een vioolclubje zitten oefenen. Maar toen zag het er heel wat anders uit dan nu. Nu is het wel heel erg mooi geworden. In volle glorie. Inderdaad, het plafond zag er, het lage plafond hing er nog in. Maar nu klinkt het weer goed en kan het weer gebruikt worden als studio. Michiel Eekhoff is altviolist. We hoorden hem net in het Carezza-kwartet. Michiel, welkom.
Dankjewel.
Je hebt net een cd gemaakt. Jullie hebben een cd gemaakt als kwartet. Ja. Samen met een andere club.
Ja, dat is de groep. Die speelt voornamelijk jazz-Latin muziek. En zij hebben ons uitgenodigd om met hun een cd te maken. Ze hebben ook eigen nummers daarvoor geschreven. Voor onze bezetting dus, 4+4. En er staan 4 nummers dus met ons erbij op.
Zijn jullie dat al gewend als chique leden van het Radio Philharmonisch Orkest om het hekje over te klimmen richting andere genres?
Ik vind mezelf niet zo chique hoor, maar... het is echt verfrissende ervaring om met zulke kundige muzici uit een ander genre...
Want wat gebeurt er dan?
Ja, de timing is vaak anders. Dus je moet toch... je bent erg gespitst op een erg, zeg maar, metronomisch ritmisch spelen. Maar met zo'n groep dan merk je... Nee, je moet een beetje, zeg maar, laid back spelen. Mm-hmm. Een beetje improvisatorisch. Het is toch weer heel anders dan...
Je hebt nu een partituur bij je voor zometeen na het nieuws. Ja. Dan kom je met het Carezza kwartet terug. Joseph Haydn, strijdkwartetten. Ja. Dat staat prachtig uitgeschreven. Ja. En wegenbeent als je buiten de gebaande paden gaat. Maar dat mag dus met zo'n jazzkwartet wel.
Ja, ik zie ook wel verbanden eigenlijk. Want in die tijd werd natuurlijk ook heel veel geïmproviseerd. En je proeft ook binnen het kader van die muziek van Haydn... dat je ook eigenlijk veel vrijheden kunt permitteren, wat ze in die tijd ook deden.
Dus eigenlijk is het heel goed voor jullie?
Absoluut.
Om dit te doen?
Ja.
Zijn jullie de enige leden van het Radiofiel die dit doen?
Nee, ik denk dat er ook zeker bij de blazers heel veel, en het slagwerk natuurlijk ook.
Die zijn het ook gewend.
Ja, ja. En dat hoor je terug als we bijvoorbeeld iets van West Side Story van Bernstein spelen, dan merk je dat ook in de timing van de blazers en van het slagwerk, dat het geweldig gaat. Ja.
Nou,
ja.
Dit komt van jullie nieuwe cd, het Carezza met Tokar, zo heette ze.
Ja.
En het is de titelsong Birds of Paradise, net verschenen op cd.
Ja.
Ik wens je veel succes, Michiel Eekhoff, met deze plaat.
Heel erg bedankt.
En we gaan zo meteen verder met live muziek na het nieuws van 5 uur, hier in Good Old Studio 2.